Na 470 dagen, Romy, Doron en Emily vrij. Het was een ontroerend moment, hè? Was heel indrukwekkend. En aan de andere kant zit je met de pijn van die duizenden doden. Kinderen, vrouwen, mannen. Dat was gisteren. Vandaag is het Blue Monday. Blue Monday. Dat is ook wel leuk, hè? Dat het maar één dag is. Ik bedoel, Blue Monday, wordt in het algemeen wordt daarvan gezegd, dat is de meest depressieve dag van het jaar. Ja, Trump is president, nou ja, dan heb je het. En Blue Monday is de meest depressieve dag van het jaar. Dus ik ben blij dat het morgen is, dan is het voorbij. Ik heb er vandaag niet veel last van gehad. Dat is toch heerlijk dat het straks weer voorbij is. Morgen wakker worden is die dag voorbij. Geen depressieve dag meer. Ja. Wie van u leest de Bijbel? 2. 3. Wie van u leest de Bijbel zo, uit zo'n boek? Ik bedoel, wie leest de Bijbel op de telefoon? Op de telefoon? Dan moet je mee stoppen. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Ja, ja. Weet je, jij hebt die telefoon en daar zit mijn Bijbel op, dan zeg je dat. En dan krijg je een berichtje binnen van je zoon en dan swipe je dat weg, die Bijbel.
Ja, maar dat ken je mij niet.
Nou, dat ben je anders dan de meeste mensen.
Zeker weten.
He, dus ik snap wel dat u op je telefoon zit en dit is natuurlijk wel handig, maar aan de andere kant denk ik van dit. Ja, dus dat... Komt wel goud?
Nee, kostbaar goud.
Ja, kostbaar goud. Kijk, ik weet niet hoe het hier is, hè, maar in Oost-Groningen, waar ik vandaan kom, ik kom uit Winschoten, daarvoor, het kerkbezoek wordt steeds minder. Ik spreek in protestantse kerken, misschien ligt het aan mij, maar in ieder geval... ik spreek in evangelische kerken, baptistenkerken. En ik word steeds vaker uitgenodigd in protestantse kerken. Waarschijnlijk komt dat ook omdat ik niet zo liturgisch ben. Sommige mensen zeggen tegen mijn vrouw, Harry is een beetje chaotisch. Nee, zegt Janneke, hij is flexibel. Ja, zo kan je het ook zeggen, hè? Dus, ja, dan spreek ik daar in de protestantse kerk van Bellingwolde en van Vriesgelo en van Wedde en van Blijham. En nog geen 50 jaar geleden waren dat 4 kerken met 4 predikanten. Nu is het 1 gemeente en de ene zondag zitten ze in Wedde, de andere zondag zitten ze in Blijham, de andere zondag in Bellingwolde, de andere zondag in Vriesgelo. En dan zijn ze samen nog ongeveer zo'n 80 mensen. En van die 80 zijn er een stuk of 5 kinderen of zo. Dat, hè? Dus dan kan je afvragen, zitten we te wachten dat iemand de stekker eruit trekt? Ligt die kerk in coma? Of hoe zit dat? Dat. En dat is iets waar ik probeer mensen, ik probeer ook in die gemeentes, de mensen te wijzen op de noodzaak van dat je de Bijbel leest. Van de noodzaak dat je bidt. Van de noodzaak van de Heilige Geest in ons leven. Van de Heilige Geest. Gisteravond sprak ik in een kerk. En dan, het was een hele grote kerk. En daar komen er 2 kosters op mij af. Eerst vragen ze, gaat u op de preekstoel? Ik zeg, nee, dat is me veel te hoog. Zeg, dat ga ik echt niet doen. Hij zegt, wij hebben een headset. Ik zeg, ja, daarom ga ik het ook niet doen. Ik zeg, want als ik daar in dat hokje sta, dan kan ik niet bewegen. Kijk, ik blijf gewoon hier beneden staan, op het podium. En dan kan ik gewoon heen en weer lopen. En dan kan ik me vragen, hoe gaat het? Ja, nou dat. Maar als ik in zo'n hokje sta, daar bovenin, en ik kijk neer op al die mensen, daar heb ik helemaal niks mee. Dan val ik eraf, en ik heb hoogtevrees. Ja, en die kosten zei, nou, het gaat erom dat u zich prettig voelt. Ik zeg, dat vind ik mooi, ja. En toen zei ik tegen die ene koster, ik zeg, hoe gaat het met u? Hij zegt, wil je het echt weten? Ik zeg, ja, anders vraag ik het niet. Hij zegt, ik heb prostaatkanker, zei hij. Hij zegt, en ze kunnen er niks meer aan doen. En die andere koster, die stond daarbij. En hij zegt, maar hij heeft ook een verhaal. Als je hem vraagt... toen zei ik tegen die ander, ik zeg, hoe gaat het met u? Hij zegt, ik heb blaaskanker. Ik ben geopereerd. Ik zeg, oké. Dat is wel heel verdrietig. Dat is heel erg. Vind je het goed als ik voor je bid? En ze keken elkaar aan. Zo van, hè, wat gebeurt hier, hè? Ik zeg, ja, ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Ik zeg, ik kan het ook niet oplossen. Zeg maar, we kunnen wel naar God gaan, hè? Dan ga ik je zegenen. En daar stonden wij, midden tussen die massa. En ik zegen hen in de naam van Jezus. Met het bescherming van de Heilige Geest. Met het bloed van Jezus, met de reiniging van het bloed van Jezus. Ook in hun lichaam. Waarschijnlijk hadden ze het nooit meegemaakt. Maar dat is zo mooi, weet je wel, als de Heilige Geest in je is, die je dan gewoon als het ware aandringt om dat te doen. Want ik denk van, ja, ik wou het helemaal niet doen, maar ik denk, als ik het niet doe, weet je wel, dan voel ik me gewoon ongehoorzaam. Dat. Dus ik heb dat maar gewoon gedaan, ondanks dat het totaal niet de gewoonte was in die kerk. Want voor de dienst was er nog een consistoriegebed. En dan ga ik met de ouderling van dienst naar de consistorie. We gaan nog bidden, zei hij. Ik zeg, ja, we gaan bidden voor de dienst. Dus hij pakt zijn briefje uit zijn binnenzak. God, wilt u ons geven dat we een goede dienst hebben? Wilt u meneer Brouwer, die bij ons spreekt, ook helpen? En, dat is alles maar weg. Ik denk, wat jammer dat God zo ver weg is. Dat je het op een papiertje moet hebben. Dat je niet in je eigen woorden tegen God kan zeggen wat er is. En je hoeft niet te bidden met een omhaal van woorden zoals de Bijbel zegt. Ik kom ditzelfde probleem ook tegen in evangelische en baptistenkerk. Het zijn altijd dezelfde mensen die bidden en die niet bidden. Ja toch? Het is zo belangrijk dat wij elkaar daarin helpen. Zeg het in je eigen woorden tegen God. In je eigen woorden. Toen ik klein was, toen ging ik... als wij gingen eten, dan bad mijn vader, onze vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, wil geschieden gelijk in de hemel, zo geef ons eerst ons dagelijks brood, leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Eet smakelijk. En na het eten, dan las hij uit de Bijbel. En daarna, o vader, wij danken u voor nooddruft van... Wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Daar menig mens heet, brood der smart, heb gij ons mild en welgevoed. Doch geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doe wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. Amen. Aan het waak, jongens. Ja, zo ging het toch? Ik zie dat meerdere mensen dat kennen. Dat. Maar wie heeft je geleerd om in je eigen woorden dingen tegen God te zeggen? Waar heb je dat geleerd? Waar komt dat vandaan? Waarom doen we dat niet? Leren we dat niet in de kerk? Waarom leren we dat niet thuis? Een vriend van mij die zei toen ik 17 was, we hebben een bijbelstudie bij ons op zolder. En ik was altijd wel nieuwsgierig van hoe dat dan zat met God. Want ik vreesde de Heer dat het niet best met me af zou lopen, want ik had nogal wat kattenkwaad en dat soort dingen. Dus... maar ik hield ook wel van God, hè, maar ik wist niet hoe en wat. En toen hadden ze bij hem op zolder zaten met een man of 12, 13 daar een bijbelstudie te doen. Allemaal jongelui. En aan het einde, toen gingen ze bidden. En eerst hij, en toen zij, en toen zij, en zij. En ik zat daar, hè. Ik denk, oei, straks ben ik aan de beurt. Ik denk, maar dat ga ik niet doen, weet je wel. Ik had het Spaans benauwd. Maar die gasten, die zeiden gewoon in hun eigen woorden wat er aan de hand was. Hè? Sommigen zeiden niet eens amen. Die zeiden gewoon van, nou word ik niet meer. Ja, dat, hè? Ik weet, nou weet ik niet meer. En dan ging die ander gewoon verder. Ja. En toen was die avond afgelopen. Ik was buiten en mijn vriend kwam achter me aan. Hij zegt, hoe vond je het? Ik zeg, kom je nooit weer? Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, ze gingen allemaal bidden. Dat heb je niet tegen mij gezegd. En ik kan dat niet. Dat. Maar ik ben wel weer gegaan. Want wat die gasten deden, het was echt. Ze waren gewone mensen. Gewone jongelui. En het was echt. En daar heb ik geleerd om gewoon in mijn eigen woorden dingen tegen God te zeggen. Toen ik weet niet of ik dat verteld heb, toen mijn eerste les op school. Toen ik 55 was, toen ging ik lesgeven op school. Ik gaf godsdienst. Ik had het nooit gedaan. Ze hadden mensen tekort en ik had gesolliciteerd. En ik had een gesprek met een directeur. Een collega van die school die vroeg, Harry, hoe gaat het met de winkel? Ik had een winkel. Ik zeg, we stoppen ermee. Ik zeg, het kan niet, financieel kan het niet langer. Hè? Ik zeg, maar ik heb gesolliciteerd in Stadskanaal. Hij zegt, want daar is vroeger een docent voor godsdienst. Hij zegt, waarom heb je niet in Winschoten gesolliciteerd? Ik zeg, er was geen vacature. 'S Avonds belt hij mij op. Hij zegt, er is iets vreemds aan de hand. Want de docent die wij hebben voor godsdienst, die is vorige week ziek geworden. En die komt tot de zomervakantie niet weer. Het was april. Als je slim bent, bel je even met de directeur. Morgen. Dus de volgende ochtend bel ik met die directeur. Ik zeg, zo en zo, dat heb ik gehoord. Maar ik heb gesolliciteerd in Stadskanaal. Hij zegt, kan je vandaag langskomen? Ik zeg, ja. Dus ik neem mijn sollicitatiebrief mee van Stadskanaal, een kopietje. En ik neem mijn cv mee, dat is heel belangrijk, hè. Dus hij pakt die papieren van mij aan, hij legt het aan de kant. En we praten een uur. Na dat uur zegt hij van, kan je maandag beginnen? Het was donderdag. Ik zeg, maandag beginnen? Ja, zei hij. Ik zeg, en mijn papieren dan? Want ik had helemaal geen onderwijsbevoegdheid. Ik had wel bijbelschool, theologie, dat soort dingen, maar geen onderwijsbevoegdheid. Hij zei, vind je niet belangrijk? Ik zeg, vind je niet belangrijk? Nee, zei hij. Hij zegt, dit is een VMBO-locatie. Het enige wat ik mij afvroeg in het afgelopen uur was, kan deze man contact maken met mijn leerlingen? En kan hij dat vasthouden? Hij zegt, en ik denk dat je dat kan. Ik zeg, wat leuk. Ja, zei hij, maar kan je maandag beginnen? Ik zeg, ja, ik kan maandag beginnen. Ik laat je 2 dagen meelopen, zei hij, met ervaren docenten. En dan begin je woensdag met je eigen lessen. Dus ik liep maandag en dinsdag mee met ervaren docenten om te ontdekken dat die gasten ook maar wat doen. En ik denk van, ja, ik moet toch mijn eigen weg daarin zien te vinden, hè? En toen had ik die woensdag mijn eerste les, ik gaf godsdienst, was aan een VMBO 4 kaderklas. Grote jongens en meisjes, een stuk of 24, die komen dat lokaal binnen. Wie bent u dan? Wat doet u hier? Blijft u? Ik zie nou, de laatste, dat weet ik niet. Maar, daar zaten die gasten voor mij. En ik had een boekje gekregen, het was een christelijke school. Ubbo Emmius, christelijke school. En ik had een boekje gekregen met dagopeningen. Een boekje heette Oase. Dus ik las daar een stukje uit voor. Ik vertelde daar kort iets van. En toen zei ik, nu gaan we bidden. Een van die jongens die kijkt mij, hij zegt, wat gaat u doen? Ik zeg, we gaan nu bidden. Hij zegt, wij niet. Ik zeg, ik wel. Hij zegt, maar waarom doe je dat, zei hij. Ik zeg, ja, waarom zou ik het niet doen? Ik doe dat heel veel. En dit is een christelijke school. Waarom zou ik het niet doen? Meneer, zei hij, niemand doet dat hier. En hij had gelijk, hè? Ik wist het niet. Ik had daar een heel ander beeld van. Hij zegt, niemand doet dat. En in deze klas, zei hij, is ook niemand gelovig. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou ja, als je niet gelovig bent, hoef je niet te bidden. Nee, zeiden ze. Ik zei, maar als het nou eens omdraaien. Hij zei, wat gaat u omdraaien? Nou ja, ik zeg, dan hoeven jullie niet te bidden, dan ga ik bidden. Ja, wel, zei ze, doe maar. En er zitten dan 24 van die gasten achterover en die kijken van, wat gaat die vent doen, hè? Wat gaat hij doen? En ik kijk dat lokaal in, zonder mijn handen te vouwen, zonder mijn ogen dicht te doen. Ik zeg, lieve God, dank u wel voor dat we veilig op school zijn gekomen, voor uw bescherming onderweg. Wilt u ons helpen met deze les en met de andere lessen vandaag? En wilt u zorgen voor de mensen die we lief hebben? Amen. Vinger omhoog. Ik zeg, zeg het maar. U had niet uw ogen dicht, zei hij. Ik zeg, dat klopt. Hij zegt, maar dat moet wel. Hij zegt, ik zeg, ik denk, hij weet meer, hè? Ik zeg, hoe bedoel je? Ik zeg, moet je je handen vouwen? Ja, zei hij. Ik zeg, nou, ik zal je iets vertellen. Ik ben opgegroeid in een gezin met 8 kinderen vroeger, hè? Tegenwoordig zouden ze zeggen, dat is een streng gereformeerd gezin. En als we gingen bidden, als we gingen eten, dan gingen wij bidden. Dan moesten wij onze handen vouwen en onze ogen dicht doen. En dan ging mijn vader bidden. En na het eten deed hij dat ook. Ik zeg, maar dat hoeft niet. Nee, zei hij. Ik zeg, nee. Ik zeg, weet je, als je bidt, dan zeg je, ik praat nu met jou. We hebben niet onze handen gevouwen, niet onze ogen dicht. Maar ik praat gewoon met jou. Ik zeg, en als wij bidden, dan doen we precies hetzelfde. Alleen we zeggen iets tegen iemand die wij niet kunnen zien. Met onze ogen. Ik zeg, God is geest. Dat kan je niet zien. Ik zeg, maar hij is hier wel en hij hoort ons, hij ziet ons. Hij kijkt mij aan, hij zegt, hij is hier. Ik denk, wat zullen we nou beleven? Ik zei, ja, hij is hier. Hij zegt, mag wel naast me zitten, er was nog een stoel vrij. Ik zeg, wat leuk. Maar het ijs was gebroken, hè? Het ijs was gebroken. En 2 weken later, diezelfde klas, er zat een meisje in van 16 jaar, was een keer blijven zitten. Een groot meisje. En ze stond bekend op school als een meisje met een grote bek. En dat was ook zo. Maar ja, in het weekend had ze een pak slaag gehad in een kroeg. Een dik blauw oog. En die middag moest zij naar het politiebureau. Ze moest zich daar verantwoorden. En ze zat in mijn les. En opeens zegt een van die leerlingen, meneer, even over dat bidden, hè. Moet je altijd hetzelfde bidden? Want sommige mensen doen dat. Ik zeg, nou, dat doen heel veel mensen. Ik zeg, zal wel niks mis mee zijn. Ik zeg, ik doe dat niet. Ik kijk gewoon wat er aan de hand is. En zonder na te denken, ik flapte er zomaar uit. Ik zou nu voor Carmen kunnen bidden. Maar dat ga ik niet doen. Want ik heb haar dat niet gevraagd. En dat kopje van het meisje komt omhoog. Ze kijkt me aan en zegt, wilt u dat wel doen? Ik was helemaal verbouwereerd. Ik zeg, bedoel je dat ik voor je ga bidden? Ja, zei ze. Voordat ik iets kon zeggen, die halve klas. U moet dat doen, meneer. U moet dat doen. Ik zeg, oké. Ik zeg, doen jullie allemaal mee? Ja, zeiden ze. Ik zeg, oké. Dus ik kijk gewoon weer die klas in en ik vouw niet mijn handen, doe niet mijn ogen dicht. Ik zeg, hier, Carmen heeft een moeilijk weekend gehad. Vanmiddag moet ze naar het politiebureau. Wilt u haar helpen? En die agent waar ze gesprek mee heeft, dat haar problemen worden opgelost. Amen. Die halve klas, nou komt vast goed, Carmen. Nou kom. En ik denk van, wie is die nou ongelovig? Ben ik dat of zijn zij dat? He? Het was zo bijzonder. En 2 dagen later loop ik in de aula, want ik loop graag tussen die leerlingen. In die kantine en zo komt Carmen bij me en zegt, meneer Brouwer, zei ze, het ging heel goed op het politiebureau. Ik zeg, zie je wel, Carmen? Ik zeg, God houdt van je. Inmiddels is Carmen getrouwd, ze heeft 2 kindertjes. En als ik haar tegenkom, krijg ik nog altijd een knuffel. En toen wist ik, God wil dat ik hier ben. God wil dat ik hier ben. En dat is, ik ben er nu ook nog. Het is mijn laatste schooljaar dat ik daar werk. Janneke is vorige maand met pensioen gegaan. Ze zegt, ik maak dit schooljaar af, want zij is schoolmaatschappelijk werker. Bij een andere school. En ze zegt, zullen we dan samen stoppen? Ik zeg, ja, misschien stop ik wel. Aan het eind van dit schooljaar, hè. Maar goed, ik vind het zo leuk. Maar daar kom ik hier niet voor, hè, voor dit. Maar het is wel belangrijk. Wat ik even met jullie wil lezen uit de Bijbel is uit Hebreeën hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, en dan de eerste 12, 13 versen. Hebreeën, hoofdstuk 4. Volgens mij is Hebreeën door Jezus zelf geschreven, maar ik weet het niet zeker hoor. Aangezien de belofte om zijn rust, ik lees het uit de NBV-vertaling van 2021. Aangezien de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is, moeten wij ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt achter te blijven. Want ook aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als aan hen. Maar het verkondigde woord baatte hun niet, omdat zij het, anders dan wie het aannamen, niet geloofden. Je hebt er niks aan zonder geloof. Omdat wij echter geloven, gaan wij de rust binnen, waarvan hij gezegd heeft, in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Hoewel zijn werk al met de grondvesting van de wereld voltooid was. Over de zevende dag heeft hij immers gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Hier echter, nooit zullen ze in mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat mensen er kunnen binnengaan, maar degene aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, zijn er vanwege hun ongehoorzaamheid niet binnengegaan. Daarom legt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halstarrig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Weet je, God schept de wereld in 6 dagen en de zevende dag rustte hij. Laten wij dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Het woord van God, en daar gaat het mij om wat nu komt, het woord van God is levend. Het is krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken en het is in staat opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Wij moeten ook rekenschap afleggen. Maar het woord van God is levend. Het is krachtig. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Als het woord van God levend is, dan moet je het lezen met een diep verlangen van, Heer, laat mij zien wat u wil zeggen. Want er zijn zoveel christenen, zoveel gelovigen, die de Bijbel op de plank hebben liggen en het ligt daar gewoon dood te gaan. Terwijl het woord levend is. En mensen hebben de idee, omdat ze hun leven lang in de kerk zitten en naar de diensten gaan en naar de zondagsschool zijn geweest en de catechisatie, dat zij het wel weten. Maar als het woord van God niet meer is dan je belijdenis toen je jonger was en in de kerk dat misschien hebt uitgesproken, maar niet is de relatie die wij met God hebben. Het geloof gaat niet om regels. Het gaat om de relatie. Het gaat altijd om de relatie. Als je getrouwd bent en het bestaat niet meer, in je huwelijk bestaat niet meer dan uit wat je op die trouwdag hebt beloofd en gezegd, maar voor de rest is het niets, dan gaat het dood. Dan sterft je huwelijk. Want het is levend en het woord van God is net zo levend. En daarom is het zo belangrijk dat wij elkaar aanmoedigen om de Bijbel te lezen. Dat we bij elkaar gaan zitten, dat we de Bijbel openen en zeggen, wat heb jij voor nieuws ontdekt? Wie heeft iets nieuws ontdekt in de Bijbel? Zo. Wie heeft de laatste 5 jaar, 10 jaar iets nieuws ontdekt? Wat je daarvoor misschien niet wist. Wat heb je ontdekt? Prachtig. Ja. Ja, prachtig. En wat heb je ontdekt?
Je hebt ontdekt dat God op een bijzondere manier aan het werk is. Hij is bezig om de volkeren van zijn wezen te overtuigen. En er komen steeds meer mensen bij. En het is een geweldige ontwikkeling in verschillende kerken.
Prachtig. Ondanks dat het de schijn tegen heeft, hè, van die kerken waar ik zei, die lopen leeg. En daar zit bijna niemand meer. Maar de kerk is van Jezus, hè? Het is zijn gemeente. Niet van ons, niet van die dorpen waar ik dan spreek, maar de kerk is van Jezus. Het evangelie is levend en het is krachtig. Het is zo belangrijk dat we nieuwe dingen ontdekken in de Bijbel. En je moet de Bijbel zien als het woord van God in die zin dat het wel hetzelfde verhaal kan wel 10 verschillende lagen hebben. Als je het verhaal neemt wat overbekend is van de verloren zoon, en dan denk je, ja, wij weten dat wel. Maar er zitten zoveel verschillende lagen in. En de Bijbel moet je ontdekken. Dat betekent, de bedekking moet eraf. De bedekking moet eraf. En dat kan alleen maar. Dat kan alleen maar als je de Heilige Geest ontvangt. Jezus... Die zat daar bij die put, dan moet ik even weer aan die vrouw denken. Die zat daar bij die put en die vrouw die wou levend water. Ze begreep het niet, maar ze wou levend water. Hè? En ze ontving Jezus ook. Want ze ging naar het dorp en al die mensen kwamen. Hij is daar meerdere dagen gebleven. Want, zegt hij, de velden zijn wit om te oogsten. De velden zijn wit om te oogsten. Jezus, het woord staat hier, staat in Johannes 1 vers 1 tot 6, het woord is mens geworden, Yeshua. Het woord is vlees geworden, heeft mens geworden en heeft onder ons gewoond. Zo belangrijk is het. En Jezus zegt van zichzelf dat hij is het levende woord. Hij is het levende woord. En moet ik even kijken waar ik dat zo gauw kan vinden. In Johannes 12, Johannes 12 vers vers 24. Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Als een graankorrel, als je een graankorrel hebt, een tarwekorrel, en je legt hem op de plank, dan gebeurt er niks mee. Uiteindelijk blijft er niks van over. Hij draagt geen vrucht. Maar als je de graankorrel in de aarde stopt en hij krijgt daar zon en warmte en water en lucht, dan laat die buitenste schil van die graankorrel die laat los. En dan ontkiemt het nieuwe leven in die graankorrel. En dan draagt die veel vrucht. Dan komt er een korenaar uit en dan draagt die veel vrucht. Dat is een fantastisch wonder, is dat. Maar zo is het ook, ja. En zo is het ook met ons. Hè. Jezus die was die graankorrel, die stierf in de aarde. En dan ontkiemt het nieuwe leven daar in hem en hij staat op. Wij moeten allemaal, net als Jezus, die harde schil, die moet van ons af. We moeten sterven aan onszelf. En zodat het nieuwe leven kan ontwaken en je vrucht kan dragen in het leven. Wij zijn een volk van hoop. Wij zijn een volk van hoop, niet van wanhoop, ondanks wat er in deze wereld gebeurt. Mark Rutte die zei van, je moet een noodrantsoen aanschaffen. van batterijen, een aggregaat volgens mij, zuiveringstabletten, extra water en wat. Hebt u dat al allemaal in huis? Nee. Janneke zei tegen mij van, oh, je denkt, zei ze dat het hier wel oorlog kan worden? Ik zei, ja, dat kan best. Heel dom om dat zo te zeggen, maar goed. Ik zei, ja, dat kan wel. Ik zei, maar zullen wij samen Matthäus 6 lezen? Matthäus 6, zei ze. En ze kijkt naar de vogels van de hemel. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Ze verzamelen niet bijeen in schuren. En toch voedt ze een hemels vader. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere wordt ons bovendien geschonken. Ik heb zo'n diep verlangen om meer en meer het koninkrijk van God te zoeken. Ik ontdek telkens weer dat ik nog maar zo weinig weet van die Bijbel, van het woord van God. En dat drijft me eigenlijk, die liefde van God die ik ontvangen heb, weet je wel, die drijft me om te zoeken in het woord van God, om dat te delen met de mensen. Want ik wil net als u een volk van hoop zijn en vrucht dragen in deze wereld. Ook al zitten we in de eindtijd en weten wij vanuit het woord van God dat het niet makkelijk zal worden de komende jaren. Maar hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. In hem ben je meer dan overwinnaar. Hij gaf zijn leven voor jou en mij. En als je morgen in de spiegel kijkt of vanavond, dan zeg je, ik ben een kind van God, wat ben ik rijk. Wat is het heerlijk om een kind van God te zijn. Hoe de omstandigheden dan ook zijn. Hoe moeilijk het ook kan zijn. En daarin hebben wij elkaar nodig. We hebben elkaar zo nodig. Wie heeft? En mogen wij zaaien, weet je wel? Mogen wij vrucht dragen? Er is iemand geweest die vrucht gedragen heeft in jouw leven. Waardoor je hier zit. Dat is zo mooi. Als je herinnert, waar komt het vandaan? Wie heeft mij op het spoor van Jezus gezet? En zo wil ik ook andere mensen op het spoor van Jezus zetten. Mooi, hè? Wat wou je het zeggen?
Ik zou alleen maar
amen. Oh, fantastisch, ja. Maar zo willen wij andere mensen op het spoor van Jezus zetten. Als de graankorrel niet zou sterven aan jezelf. En de adem van God komt in jou. Zoals God die eerste mens maakte uit de aarde. Hij boetseerde hem als het ware uit klei, uit aarde. En dan lag die mens daar en dan blaast hij zijn adem. De Ruach HaKodesh, die blaast hij in die mens. En zo wordt die mens een levende ziel. En dat is Gods bedoeling voor alle mensen. Niemand uitgezonderd. Jezus gaat door Samaria. Wij gaan ook door Samaria. Wij gaan ze niet uit de weg. Want wij hebben een woord van hoop voor de wereld. En daarom gaan wij door Samaria. Jezus kon alleen maar doen datgene wat de Vader hem liet zien. En als je bidt en vertrouwt op de Heilige Geest, dan doe jij precies hetzelfde. En als je bidt om de Heilige Geest, komt hij altijd. Als een kind zijn papa vraagt om een brood, zal die vader hem geen steen geven. Hoeveel te meer zal je vader in de hemel jou de Heilige Geest geven als je daarom bidt? Dat is mooi, hè? Dat is zo eenvoudig. Dat is het evangelie. Je raakt nooit uitgepraat. Ja, dus wat wil ik eigenlijk zeggen? Je moet de Bijbel lezen. Dat is belangrijk. En je moet bidden. Dan ontdek je telkens weer nieuwe dingen. Ik gebruikte laatst ook het voorbeeld van, ik hou van cabaret. Ik vind cabaret mooi, hè? Herman Finkes vind ik mooi en Jochem Meijer en zo. En die komen dan een hele week in Winschoten in het theater. En ik koop een kaartje voor de eerste avond. En ik vind het prachtig. Ik vind het zo mooi dat ik denk, ik koop ook een kaartje voor de tweede avond. Dus ik ga die tweede avond ga ik weer naar het theater. Hè? En het is prachtig weer. Maar alleen, ik denk van, dat is hij gisteren ook al gezegd. Hè? Denk je dat ik een kaartje koop voor de derde avond? Nee. Hij heeft het allemaal gezegd. En zo gaat het in heel veel gemeentes. Daar wordt alleen maar gezegd wat mensen al weten en waarin ze bevestigd willen worden. Maar zoek in het woord van God en ontdek wat nieuws en deel dat. Laatst had ik iets nieuws ontdekt in het woord van God en ik deelde dat en ik mag niet weer komen in die kerk. Nou ja, dan kom ik hier wel. Nee, dat is echt zo, dat is niet een grapje. Wil je weten wat ik ze verteld had? Ja, dan mag ik hier ook niet meer komen. Ik loop wel risico daarmee, hè? Nou, het zat zo. Ik heb ze verteld over de hemel en de hel. Dat is mooi, hè? Ja. Ik had een PowerPoint. En toen vertelde ik hun... Ik zeg, een vriend van mij die is in de hel geweest. Die heeft daar wat foto's gemaakt, hè? En dan heb je onmiddellijk alle aandacht. En als je gaat googlen op hel afbeeldingen... Dan zie je al die foto's van mijn vriend. Die hij daar heeft gemaakt. Hè? En dan zie je mensen als een geraamte in een vuur. En doodsangsten. En al die dingen meer. Ja toch? Dat is wat wij geloven. Klopt dat met de Bijbel? Klopt dat met de Bijbel? Klopt dat dat wij dan denken... Dat als je niet gelovig bent... Dat je naar de hel gaat en dat je daar nooit meer uitkomt. Is dat het evangelie? Ik heb geprobeerd om uit te leggen dat wat wij verstaan onder eeuwig, eindeloos. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel is eeuwig, in het Hebreeuws staat er olam, in het Grieks staat er aion. En dat is een periode met een begin en met een einde. Maar als wij zeggen, hij is voor eeuwig verloren, dan denken wij allemaal, het komt nooit meer goed. Maar zo is het niet. Na deze eeuwigheid, na deze eeuw, komt er een nieuwe eeuw. En je kan niet allemaal langs een lijntje knippen wanneer de ene afgelopen is en de andere begint. Want soms overlapt dat elkaar als dakpannen. Maar na deze eeuw, waar wij eeuwig hebben staan in de Bijbel... Komt er een nieuwe? Want wat moet je anders met het begrip in de Bijbel van eeuwigheid tot eeuwigheid? Als eeuwig eindeloos is, dan kan dat niet. In de Bijbel wordt gesproken over tot in alle eeuwigheden. Dat, hè? Dus ik heb alleen maar de vraag gesteld. Zou het kunnen? Zou het kunnen dat iemand waarvan wij denken die is verloren... Dat dat misschien niet zo is in een volgende eeuwigheid? Zou dat kunnen? Alleen de vraag neerleggen. Toen mocht ik niet weer komen. Mag ik weer komen? Hier? Nou ja, anders dan moet je het gewoon zeggen hoor. Nee, maar dat, weet je, dat heeft voor mij zoveel betekend dat ik dat ontdekte. Want ik weet dat er mensen zijn die wanhopig bidden voor hun kind die niet gelovig is. En dat die toch maar gelovig wordt, omdat die anders voor altijd misschien daar zou belanden. Ik heb 2 kinderen die zeggen, ik heb 4 kinderen, maar 2 zeggen dat ze niet gelovig zijn. Pap, ik geloof niet wat jij gelooft. Ik zeg, oké. Maar ik noem hun naam voor de troon van God. Weet je wel? En ik ben zo blij met het evangelie dat... Ik weet dat er een goede herder is. En die 99 in de steek laat. En die gaat op zoek naar die ene. En weet je hoe lang hij zoekt? Hij vindt ze allemaal. Dus daarom ben ik zo enthousiast over de Bijbel. En over de liefde van God. Die eindeloos is. En toen mocht ik niet meer komen. Nou ja, oké. Heer, ik wil u danken... Heer, voor deze avond, voor uw woord, dat het wat een levend woord is. En dat u ons aanmoedigt om dat samen te lezen en voor onszelf te lezen. En dat u de Heilige Geest aan ons geeft. Heer, als een bron, als een zekerheid, als een bron van levend water, die nooit ophoudt. En dat u het levend woord bent. En dat we niet bang hoeven zijn, maar dat u bij ons bent. Als wij midden in deze wereld staan... Ja, als de verleidingen op ons afkomen. Heer, dan is het de Heilige Geest die ons leidt en die ons beschermt. En die tegen ons zegt, dat moet je niet doen. Dat gaat niet goed. En dat moet je wel doen. En dank u wel voor uw woord, voor uw trouw, Heer, voor uw liefde. Heer, ik kan het niet genoeg, mijn woorden schieten daarin tekort, Heer. En mijn gevoel dat u me lief hebt, dat. Dat u mij ziet en dat het goed is, Heer. Dat is zo kostbaar. En dat zegt u tegen ons allemaal, hoe wij hier ook zitten. En we danken u voor wie u bent, dat u ons vasthoudt, dat uw oog op ons is, ook als we deze nieuwe week weer ingaan. In Jezus' naam. Amen.